Zullen wij met elkaar de Bijbel openen in het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 7. Er is een studie bij deze prediking en die loopt van Gideon tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. En het is maar twee kantjes A4. Maar ik heb er toch wel heel veel die lijn ingevonden via Jeremia 9, Openbaring 19, de wederkomst, Jezus die komt terug en vooral het slot, daar heb ik nogal indringend over geschreven en dat is bedoeld voor u die het meeneemt, speciaal voor jou geschreven. Als God voor ons is, dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. En ik wil met jullie lezen Richteren 7, vers 15 tot en met 25. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan en zei: het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Letterlijk staat daar: de Heer heeft jullie het kamp van Midjan in handen gegeven. Het moet nog gebeuren, maar voor Gideon is het al zover. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij: let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp en schreeuwen: voor de Heer en Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorn en ze sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle 3 de groepen bliezen op hun ramshoorns en zij sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en ze schreeuwden: te wapen voor de Heer en voor Gideon. En ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera naar Bet-Hasita, tot aan de rivieroever bij Abel-Megola boven Tabat. Nou, dat herkent u misschien niet, maar dat is de Jordaan-oever. Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naftali, Aser en Manasse terugroepen om de Midianieten te achtervolgen. Ook stuurde hij een afvaardiging naar het bergland van Ephraim, dat is aan de overkant van de Jordaan, met de boodschap: ga de Midianieten tegemoet en snijd hun de pas af door de Jordaan-oever te bezetten tot aan Bet-Bara. Na deze oproep bezetten de mannen van Ephraim de Jordaan-oever tot aan Bet-Bara. Ze overmeesterden Oreb en Zeeb, de beide legeraanvoerders of koningen van de Midianieten. Oreb werd gedood bij de rots van Oreb en Zeeb bij de perskuip van Zeeb. Dus die rots en die perskuip zijn later naar deze slachting genoemd. Ze zetten de achtervolging op de Midianieten in en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb naar Gideon, die inmiddels de Jordaan was overgestoken. Het gaat er wreed aan toe af en toe, ik kom daar straks ook in de preek nog op terug. Soms hakten ze de handen af en lieten ze de handen zien van degene die ze hebben veroverd, en hier ging het hoofd eraf van de verslagen vijand. Jesaja 9 is het tweede gedeelte. Jesaja 9, vers 1 tot 7. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld zoals Midian destijds. Dus dit refereert helemaal naar die gebeurtenis waar wij net over gelezen hebben in Richteren. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Daar staat waarschijnlijk in uw vertaling de Heere der Heerscharen of iets dergelijks. We gaan nu naar Openbaring 19. En dan hebben we de zaak van de Midianieten, de terugkijk van Jesaja, eerst naar de bevrijding van Midian en dan het heenkijken profetisch naar de bevrijding die Jezus Christus in de wereld zal aanbrengen. We lezen Openbaring 19, vers 1 tot en met 5 en 11 tot 16. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem, als van een grote menigte, zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, dat gaat hiervoor erover, over Babylon, de grote verleider van de wereld, de grote hoer die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Opnieuw zeiden ze: Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. De 24 oudsten en de 4 wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit en ze aanbaden hem met de woorden: Amen, Halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei: Looft onze God, laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Vers 11. En ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik: een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde: Woord van God. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan. En hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. Hij zal de wijn van de woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam: Hoogste Heer en Koning. Tot zover deze strijdlustige teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In een serie preken voor de jonge mensen denken wij nu na over het leven van de richter Gideon. En we zijn nu gekomen aan dat gedeelte waar de strijd tegen de Midianieten wordt beslist. Het is voor Israël een soort Joodse bevrijdingsdag geworden, de Midjansdag. Er was een bevrijding uit Egypte, maar er was ook een bevrijding van de overheersende volken. En zo is Midjansdag bevrijdingsdag voor het volk Israël. Eerst een paar grote lijnen, omdat hier tussen zitten natuurlijk een aantal preken vanwege de feestdagen. Dus ik wil even met een paar grote lijnen de situatie terugschetsen. De oorzaak van al de problemen die Israël met die omliggende woestijnvolken had, die oorzaak kwam voort uit hun eigen afgoderij. Ze hadden een verbond met God en dat verbond hadden ze verschrikkelijk verlaten. Ze hadden Jahwe, de Heere, de verbondsgod, de rug toegekeerd en de Heere is daardoor diep gekrenkt. Je zou kunnen zeggen, God is op zijn vaderhart getrapt. En dan reageert de Heere op die afval en afgoderij. En dat op zich is al genade. Dat hij het volk maar niet aan zijn dwaasheden overlaat, maar reageert. Dat is een bewijs van liefde. Hij reageert op die afval en afgoderij door toe te laten dat Israël 7 jaar geplunderd wordt door andere afgodendienaars. Alsof God daarmee zeggen wil, als je nou zo graag tot dat soort wilt behoren, moet je goed je laten doordringen wat voor soort dat is. Ik zal ze je van dichtbij laten meemaken. En ze worden geplunderd door de woestijnvolken en de buurvolken, Midjan en Amalek. Die vijandelijke aanvallen, waardoor Israël verarmde, waren dus een straf van God voor de ergerlijke ongehoorzaamheid en verbondsontrouw van zijn eigen volk. Maar de Heere heeft en houdt altijd liefde voor zijn volk en heeft hun heil en bekering tot hem op het oog. En daarom roept en vormt hij een leider in Israël. Hij legt zijn hand op één mens en vormt die mens. En daarom roept hij en vormt hij die jonge boerenzoon. Wij hebben hem Gideon de Boer genoemd. Over Gods weg met Gideon de Boer gingen de 6 eerdere preken die hieraan vooraf gingen in deze serie. Maar nu dan dit enorme strijdtoneel en de wonderlijke manier waarop God aan Gideon en Israël de overwinning gaf. Wat moet je met zulke, ja, toch ook aparte en wrede teksten? Wat moet je met dit Bijbelgedeelte? Wat leren wij hiervan? Wij gelovige moderne mensen. Wel, allereerst leren we dit, dat God mensen, ook ons, wel inschakelt, maar dat de overwinning van hem komt. En we leren dat Gods verlossing kan beginnen bij een heel klein aantal mensen. Eigenlijk in eerste instantie maar bij 1 man die zich diep geroepen wist tot God. En hier, dan in Richteren 7, staan 300 strijders, Israëlische strijders, tegenover zo'n 135.000 vijandelijke soldaten. Nou, ik weet niet wat u ervan vindt, maar Israël zal wel nooit kunnen opscheppen dat zij het toch maar geweldig hebben gefixt in die strijd. Ieder mens snapt dat als je met 300 man staat ten overstaan van 135.000 en je zou dat winnen, dan is dat geen eigen kracht. En trouwens, ze hebben in eerste instantie niet eens gelegenheid gehad om een zwaard in de hand te hebben. Want in de ene hand hadden ze de ramshoorn, in de andere hand de fakkel. Misschien nog wel eens een zwaard hier op de zijkant, maar ze hadden hem niet in de hand. En in tweede instantie, ze moesten gewoon blijven staan op de plaats waar ze stonden. Wat is hier in deze strijd eigenlijk gaande? En dat is van belang, dat we dat gaan doorzien. God neemt het weer op voor zijn eigen volk, Israël. Het is hier ten diepste de strijd van de Heere tegen de antimachten. Hoewel de oorzaak van dit hele probleem bij Israëls afgoderij ligt, laat de Heere toch niet en niemand toe om zijn volk te verwoesten. Wie zoiets wil en doen wil, wordt zelf gestraft. Dat leert de hele mensengeschiedenis. God gebruikt koningen, God gebruikt volken om Israël weer tot zich terug te roepen. Maar laat niemand zijn oogappel proberen uit te roeien. Die vindt de Heere zelf tegenover zich, wie het ook is. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Het is vreselijk als God zich van je terugtrekt. Als God je niet beschermt. En daarom, daar wil ik mee beginnen. Laten we dieper kijken dan die spannende geschiedenis. Het is prachtig om te zien hoe Gideon hier met een snelle krijgslist de overwinning behaalt. En ja, het is natuurlijk een spannend verhaal. Een enorme overwinning met weinig mensen. Maar de Bijbel zegt ons dieper. Ik moet eigenlijk zeggen, de Bijbel zegt ons hoger te kijken. Want anders doen we wat al die andere mensen zeggen. Dan hebben we het maar voortdurend over. En het Oude Testament is zo vol van bloed. En dat is een boek van niks. Ik kom daar straks even wat meer op terug. Het gaat er hier om, besef mensen wat God doet. 7 jaar lang liet hij als straf die plundertochten toe. Opdat Israël naar hem terug zou keren. Er is voor mensen soms een diepe weg nodig, voor het hart en de ziel van de mens voldoende geschud is, om in de gaten te krijgen dat er een God is die je lief heeft. Wij verzetten ons ten diepste tegen God. Maar hij roept. Hij roept ons terug. Hij roept Israël. Opdat zij naar hem terug zouden keren. En dan zie je in deze geschiedenis dat als God het daarbij had gelaten, dan was het nog niet goed gegaan. Door zijn eigen ingrijpen. Dat roepen alleen. Nee, door zijn eigen ingrijpen en door dat vormen van die mens, Gideon, en door deze strijd komt uiteindelijk Israël weer waar het wezen moet. Wat een weg moet God met mensen, ook met zijn geliefde mensen, gaan. Maar de Heere strijdt voor Israël, ook al heeft dat volk het totaal niet verdiend. Het is de les van de man, van de godsman Mozes, die ooit zei, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Nou, stil waren die mannen van Gideon er juist niet. En ze maakten een enorm kabaal. Maar werkelijk waren ze wel stil. Want ze hebben niet gevochten in eerste instantie. Het was het zwaard van de Heere en het zwaard van Gideon. Werkelijk was het God die daar de strijd voerde. Broeders en zusters en jonge mensen, met alle verschillen die er zijn tussen toen en nu, is dit ook voor ons van het grootste belang om het in te zien. Dit, wat David ook onder woorden heeft gebracht, als hij zegt, de Heere zal het voor mij voleinden. David ziet ook een legermacht tegenover zich. Hij kan er niet tegenop. En dan schreeuwt hij het uit. Ik moet het maar bij de Heere laten, want ik kan er zelf niet tegenop. De Heere zal het voor mij voleinden. Hij laat het werk van zijn handen niet los. En dat geldt ook voor jou. Zuster, broeder, met je eigen leven. Dat geldt ook voor jou, voor u. De Heere laat ook het werk dat Hij in ons begonnen is, in mij, niet los. Psalm 138. Als u, als jij van Hem bent, als Hij met ons is vanwege de Heer Jezus Christus, als Hij, zoals het thema is, voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Dan kunnen we de toekomst in. Dan kunnen we de toekomst tegemoet zien. Hoe dan ook. Dat laatste is natuurlijk altijd onze moeite. Dat was het ook bij Israël. Dat hoe dan ook, dat was voor die Israëlieten met Midian. Met de strijd. Met de moeite. En voor u is het met uw moeite. Met uw strijd. De omstandigheden zijn voor ons ook van belang. Maar ze zijn voor Gods kinderen niet doorslaggevend. Het alles bepalende is toch of de Heere voor en met ons is. Laat dat voorop staan, zusters en broeders in ons leven. Jonge mensen, denk daarover na. Is de Heere voor je? Dat is de troost die wij uit al dit strijdgewoel kunnen halen. Maar nu even naar die toch wel spannende geschiedenis. Gideon heeft daar aan die tent midden in de nacht geluisterd. En hij heeft gehoord dat ze, die soldaten van Midian, bang zijn als wezels. Want er heeft iemand een droom gehad en die legt die droom zodanig uit dat die droomuitleg wel doet overkomen dat Israël zal gaan winnen. Dat Gideon wint. Hij heeft van die soldaat begrepen dat er grote onrust is en onzekerheid bij de vijand. En dan weet hij nu ook, God geeft ons deze overwinning. Het is onmogelijk. Zou Gideon dat ook niet bedacht hebben? Het is onmogelijk. Als je die massale legerscharen daar ziet, je kan er nauwelijks met z'n 300 omheen. Hoe moet je daar toch tegen vechten? En uiteindelijk komt het in zijn hart en dan gaat hij God danken. Het is uw strijd. Het is uw overwinning. En als een generaal verdeelt Gideon dan zijn manschappen in 300. En dan moeten ze zoveel mogelijk om dat enorme kamp van het vijandelijke leger heen gaan trekken. Het is nacht, pikken donker. De maan schijnt een beetje, wat sterren. En dan zie je ze daar gaan. In de ene krant zo'n grote waterkruik met daarin de gloeiende fakkels. En in de andere hand de ramshoorn. En dan zie je ze achter elkaar sluipen. Die vallei in, die vallei weer op tot waar dat kamp ligt. En dan om dat kamp heen. Dichterbij en dichterbij. De wacht is afgelost. En als de rust dan weer helemaal in het kamp is teruggekeerd en iedereen heerlijk ligt te slapen, wat is heerlijk. Opeens een enorm kabaal. Je weet niet wat je overkomt, net uit de slaap. Je wordt helemaal niet goed ervan. Wat gebeurt hier? Op het signaal van Gideon slaan 300 van die grote kruiken kapot tegen elkaar. In de grote ring rondom dat kamp een enorme herrie. De daarin verborgen fakkels krijgen zuurstof en beginnen opeens te flakkeren. En die soldaten zwaaien met die fakkels. En de ramshoorns die schallen dat rare, aparte, bijna sinistere geluid. Ik kan het niet nadoen. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dat rare van die ramshoorn, die ene toon. En dan al die mensen, die mannen die beginnen te gillen. Voor de Heere, voor Gideon, het zwaard van de Heere, het zwaard van Gideon. 300 ramshoorns schallen, 300 kelen die schreeuwen. Het zwaard van de Heer, het zwaard van wat moet er gebeuren? Een enorme schrik in dat kamp. Gideons kleine legertje maakt een oorverdovende herrie. De vlammen schitteren in het heuvellandschap. En niemand in die Gideons bende verzet één voet. Een enorme schrik en angst overvalt dat leger van Midian. Ze raken volkomen in paniek. Overal vuur. Overal horen ze dat kapot slaan van die kruiken, waarmee ze denken ze zijn al zo dicht in ons kamp genaderd, dat ze bij de voorraad zijn. Alsmaar die ramshoorn, alsmaar die jel, dat geluid. Radeloos en chaotisch proberen ze te vluchten en ze zien in de paniek de bondgenoot voor een vijand aan. En het zwaard van de Heere. Het zwaard van de Heere. Dat is hier het zwaard van de Heere. De totale verwarring bij de vijand die door onderlinge gevechten zichzelf vernietigt. Dat is het zwaard van de Heere. En wat was het zwaard van Gideon? Nou, die Israëlieten die stonden erbij en die keken ernaar. Het zal een ongelooflijk schouwspel geweest zijn. Ze zullen getrild hebben van de spanningen van de zenuwen. Wat een ongelooflijke zaak, wat gebeurt hier toch? Maar ze hadden geen hand vrij om een zwaard te pakken. Je kan niet blazen en zwaaien en nog een zwaard erbij, dat gaat niet. En maar stilstaan. Dat alleen al. Het zwaard van Gideon was op dat moment niet meer dan een fakkel en een ramshoorn. Maar God doet ondertussen een grote daden. En dan neemt hij ons mensen op de een of andere manier in dienst. Wonderlijk. Hij doet zelf het eigenlijke werk. Maar nooit, ook nu niet, moeten wij maar lijdelijk blijven afwachten. Want God neemt ons met onze kruiken, ramshoorn, fakkels, met onze gaven en talenten in dienst. De vijanden die nog kunnen vluchten, die worden door de soldaten die eerder naar huis gestuurd waren. Weet je, dat waren die bangerikken waar ik de vorige keer over verteld heb. Ik heb hem al duidelijk gezegd dat ik daar misschien ook bij zou horen. Er waren een aantal die vroegen zich af of dat wel zo heldhaftig was voor mij. Nee, natuurlijk niet. Maar stel het je maar voor. In ieder geval, die worden weer opgeroepen. En van over de Jordaan, daar worden mensen heen gestuurd, want daar is Efraïm gelegerd. Als u Leviticus nummer Deuteronomium kent, dan weet u dat Efraïm daar zijn kampement had. Het leger van Efraïm, maar ook het hele volk, dat deel van het volk Israël lag daar. En die worden van over de Jordaan gevraagd om naar de Jordaan zelf te komen, op de oever te staan, zodat die vijanden daar niet door kunnen om te vluchten. En dan gaat het er in het Oude Testament, broeders en zusters, soms wreed aan toe. Daar zou ik nog iets over zeggen. Wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Moet je misschien alleen maar het Nieuwe Testament lezen? Want dat is toch anders. Daar zegt Jezus iets over naastenliefde. En daar gaat het over de vijand die we de andere wang moeten toekeren. En daar gaat het over vergeving die altijd maar vooruit moet gaan. Nou, wat moet je met die strijd? Allereerst moeten we maar eens beginnen om eerlijk toe te geven dat in onze huidige geschiedenis dezelfde ellende en wreedheid, zo niet erger, en in veel grotere aantallen door mensen van onze tijd bedreven zijn. Laten wij niet het idee hebben dat dit een stelletje achterlijke wilden zijn geweest die elkaar op deze manier afmaakten. Want ik hoef u de naam van Hutus en Tutsis maar te noemen. Ik hoef u maar te vertellen wie Stalin was. Ik hoef u de naam van Hitler maar te noemen en het nazisme. En ga zomaar door de miljoenen die gedood zijn in Congo. Dat is nog geen paar jaar geleden. Miljoenen. Laten wij niet doen alsof het hier zo enorm, wat een boek is dit zeg, oh wat een boek. Dit gebeurt in onze wereld. En in onze geschiedenis nog veel erger. Ik weet het ook wel, daar ben je niet mee klaar. Daar is het laatste woord niet door gezegd. Maar het maakt de zaken wel wat realistischer. Wel wat evenwichtiger. Verder moeten we bedenken dat het hier gaat om vijanden, vijanden van Israël, die Israëls voortbestaan bedreigen. En als u dat doet, dan grijpt de Heer in. En dan worden de vijandelijke machten uitgeschakeld. Vandaag de dag zijn er weer grootheden die alsmaar brallend het idee hebben Israël de zee in te drijven. Daar moet je bijzonder voorzichtig mee zijn. Zonder dat ik nu zeg dat elke Jood die in Israël woont precies behoort tot het volk Israël, Daar gaat het allemaal niet om. Het is wel duidelijk dat God zich met de Joden, en zeker dus met hen die nu in Israël zijn, verbonden heeft. En ik denk zeker te zijn dat het niet zal gebeuren dat God dat volk eronder laat schoffelen. Dat gaat niet gebeuren. Dat leer ik uit de geschiedenis van de Bijbel. Wie het ook is. Dan grijpt de Heer in en dan worden de vijandelijke machten uitgeschakeld. Hier is in Richteren 7 geen sprake van een veroveringsoorlog, maar van een verdedigingsstrijd. En daar is ook het laatste woord niet mee gezegd, maar toch. Hoe zit dat nu met ons als christenen? Wij behoeven geen klein stukje land aan de zee te verdedigen. Omdat we deel hebben aan een hemels koninkrijk. Ja, maar wacht even. Er is wel een koninkrijk dat de aarde zal gaan vervullen. Wij hebben ook van doen met aanvallen van de vijand Satan. Juist wij die geloven zijn doelwit van de ongeestelijke verleidingstactieken van de duivel. Strijd, zeg maar direct gevoerd, is nog zichtbaar. Maar strijd die u en ik te voeren hebben is vaak onzichtbaar. Maar net zo werkelijk, net zo tastbaar. De demonen gaan nog net zo rond. De kerk van Jezus heeft ook altijd te lijden. In verdrukking, soms lichamelijk, we hebben er ook over gebeden. Of in de spanning die ontstaat door een minderheidspositie. Wij die geloven hebben niet altijd de winst van de grote getallen. Integendeel. Vaak is de gemeente van Jezus Christus in de minderheid. En ik denk dat wij daar de komende jaren meer en meer naartoe gaan. In die minderheidspositie, zusters en broeders en jonge mensen, vooral de jonge mensen, want die zullen het nog werkelijker gaan beleven dan de ouderen misschien. In die minderheidspositie hebben wij een geestelijke strijd te voeren. Niet met natuurlijke wapens, maar met de wapens die God ons aanreikt. Men wil massaal van Gods normen en waarden af. De Bijbel leert dat het in het eind van de tijd nog een geweldige botsing komt tussen goed en kwaad. Maar de Bijbel leert ook dat Jezus Christus daarin zal overwinnen. We hebben er samen over gelezen. Als we hem daar zien voorkomen en in de Bijbel zag ik dat er een ruiter kwam op een paard. Christus als de ruiter op het witte paard die alle vijanden van God zal vervagen, wegvagen en verdelgen. Die eindstrijd wordt veel groter dan wat we hier in Richteren gelezen hebben. Veel massaler. Niks, geen softe Jezus. Christus is overwinnaar. Over de dood en over de machten. Ook het Nieuwe Testament kent oorlog en strijd en geweld. Veel massaler nog zal het in de eindtijd zijn dan wat wij hier in Richteren 7 gelezen hebben. Maar wij behoeven die strijd niet met het zwaard te voeren. Dat zal Jezus Christus doen. Er komt een zwaard uit zijn mond, hoe dan ook, het woord Gods, hoe dan ook. Want elke schoen die dreunend stampt, en ik heb zoveel boeken uit de Tweede Wereldoorlog gelezen dat ik er op een gegeven moment mee gestopt ben, omdat ik er niet goed meer tegen kon. Elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel die in bloed bevlekt en gewenteld is, die zal worden weggedaan, verbrand. Al die wreedheid, al dat onheil, al dat onrecht. Leest u mijn studie er verder over na. Ik heb niet zoveel tijd meer om erop in te gaan. Er komt een nieuwe tijd. Hier eindig ik mee af. Hier sluit ik mee af. Er komt een nieuwe tijd. Als de heerschappij zal uitgaan van Israëls Messias, Jezus Christus, onze Heer. En men noemt hem dan, en wij mogen dat nu al doen, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vorst van de vrede. Jezus Christus komt terug en hij zal afrekenen met alle geweld en macht die zich tegen hem zal verzetten. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En als hij Gods vijanden verslagen heeft, dan komt zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Waar? Op de aarde. nog geldende machten van de wereld nu. Maar eens komt de Heer Jezus terug. Laten wij die geloven tot die tijd niet het zwaard opnemen, als in de tijd van Gideon dat wel gebeurd is. Maar laten wij Gods woord aannemen. En laten we dat nu praktisch doen door samen met elkaar te gaan staan. En dan lezen wij een passend Bijbelgedeelte. Hardop, wilt u met mij gaan staan? Romeinen 8. En daarna komt Marco en sluit de dienst af. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Ik lees het u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit is voor u en voor mij het woord van God over deze dingen. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, of wat hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer, als God voor jou is. Als God voor u is, dan bent u met hem veilig en geborgen. Amen.